we hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen om in onze maatschappij veel minder te slapen. Hebben we het ook wel eens in een eerdere podcast over gehad. En ik denk niet dat dat goed is. En dat dat zich uit in allerlei gezondheidsproblemen op kort en lange termijn. Korte termijn, moeheid, minder productiviteit, vaker burn-out, overbelasting. Op lange termijn misschien wel zaken als hart- en vaatziekte, kanker en dementie.
Alle mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe informatieve sportpoederpodcast met de enige echte dokter Diederik Smit. Diederik, dankjewel dat wij vandaag weer welkom mochten zijn in de prachtige Android Health Clinic.
Pittoreske de Meren.
Inderdaad, in het prachtige Utrecht Leidse Rijn. Mocht je nou nog eens een keertje bloed willen testen, kan je natuurlijk altijd bij de Android Health Clinic terecht. En we gaan het vandaag hebben met dokter Diederik over slaap. Eigenlijk alle onderdelen van slaap. Diederik, even een hele domme vraag of een retorische vraag. Wat is slaap?
Ja, nou, het grappige is, dat is misschien wel de moeilijkste vraag die je gaat stellen deze hele podcast.
Oh, nou, kijk eens aan.
De vraag, waar is slaap nou eigenlijk goed voor? Ik denk, het is de remedie tegen vermoeidheid. Als je niet slaapt, word je moe. En als je slaapt, dan ben je daarna minder moe. Maar er zal vast veel meer diepgang zitten achter de reden waarom we slapen en waar het goed voor is. Het is best wel, gemiddeld genomen is het ruim een kwart van je dag. Waarin je weerloos bent, kwetsbaar bent, je kunt geen eten zoeken. Je bent eigenlijk praktisch niet functioneel. En in een paar miljoen jaar evolutie is dat er nooit uitgegaan. Dus het zal ergens goed voor zijn.
Misschien.
Denk ik dan maar. De belangrijkste functies zijn vooral het heropladen van het brein. Er bouwt zich in de loop van de dag adenosine op in het brein. Je moet dat maar zien als een afvalstof of een verbruiksproduct van cognitieve energie. En aan het einde van de nacht dan is dat allemaal weer netjes opgeruimd en weggespoeld. En dat het heel essentieel is, dat is duidelijk. Want mensen leven waarschijnlijk minder lang met een gebrek, een compleet gebrek afwezigheid aan slaap dan met een compleet gebrek afwezigheid aan eten. Ik denk dat je langer leeft als je gewoon slaapt, maar niet eet, dan andersom. Dus slaap is ontzettend belangrijk.
Absoluut.
En ik denk dat heel veel mensen die niet goed slapen heel erg goed weten hoe belangrijk dat is. Of dat nou komt doordat je een slaapprobleem hebt, omdat je luidruchtige kinderen hebt die heel veel huilen en wakker worden 's nachts. Iedereen maakt wel een fase in het leven door waarin slaap niet optimaal is en dat kost gewoon heel veel kruim. Dus slaap is wat was je vraag eigenlijk?
Ja, wat is slaap? Maar is heel slaap? Belangrijk. Nou, slaap is heel belangrijk. Is belangrijk.
Nou, okay. En wat het precies is, dat weet eigenlijk niemand.
Ja. Oké, kijk, wij hebben vaak discussiepunten. We hebben ook al eens een paar van die reels gehad met Jay die viral zijn gegaan. Omdat hij dan zegt, je moet 8 tot 9 uur slapen. Dus iedereen in de comments zegt, ja, ik slaap prima met 4, 5 uur per nacht of 5, 6 uur per nacht. Ja, kijk, wij bekijken het vaak vanuit het perspectief van wat is optimaal voor krachttraining of voor het maximaliseren van spiergroei. Dus dan zou 8 tot 9 wel een veilig antwoord zijn. Maar wat is een beetje normaal om te slapen? Zeg maar, qua hoe lang? En wat is te weinig?
Ja, als je mensen laat slapen, gewoon ad libitum noemen we dat dan. Gewoon slapen zoveel als je nodig hebt. Je haalt alle externe prikkels weg. Je zorgt voor voldoende donkerheid. Je haalt alle wekkers en eventuele luidruchtige dingen weg die je eventueel wakker kunnen maken. Dan komen mensen uit op 8, 9 uur. Dus dat zal wel, weet je, dat een beetje evolutionair geprogrammeerd is. Ja, dat hebben we toch redelijk effectief naar beneden weten te brengen in de afgelopen decennia. Na gemiddeld 6, 6,5 uur.
Dus effectief. Ik weet niet of dat positief is.
Ja, het is effectief verlaagd. Of het positief is, is zeer de vraag. Dus ik denk altijd, maar je moet het een beetje vergelijken met hoe nuttig denk je dat het is als we langzaamaan de hoeveelheid zuurstof in onze dampkring terug gaan brengen naar 80% van wat het nu is. Denk je dat je daar beter of meer lucht van krijgt of niet? Het zal wel niet goed zijn, denk ik. Hè?
Ja.
Dus we hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen om in onze maatschappij veel minder te slapen. Hebben we het ook wel eens in een eerdere podcast over gehad. En ik denk niet dat dat goed is en dat dat zich uit in allerlei gezondheidsproblemen op kort en lange termijn. Korte termijn, moeheid, minder productiviteit, vaker burn-out, overbelasting. Maar op lange termijn misschien wel zaken als hart- en vaatziekte, kanker en dementie. Dus ja, JW heeft een punt. Je moet beter slapen. Alleen iedereen moet voor zichzelf de afweging maken of dat wel past in zijn levenspatroon.
Ja.
Daar hebben we het volgens mij toen ook over gehad. Ja. Ja, ik slaap nou helemaal 6 uur. Ik zou wel heel graag meer willen, maar dan krijg ik mijn werk niet af.
Ja, ja, nee, ja, snap ik. Ja, nou ja, het is inderdaad wat je zegt. Of het past in je levenspatroon. Maar ja, misschien houdt je leven dan wel eerder op als je je niet erop aanpast. Maar
heb je wel goed geleefd. Alles uitgehaald.
YOLO. Oké. Okay. Nou ja, duidelijk. Ja, want wat voor functie heeft slaap voor het lichaam? Wat voor processen gaan er... misschien is het goed om eerst even te beginnen bij de fases van slaap. Want ja, we hebben natuurlijk de diepe slaap, we hebben de remslaap.
Ja.
We hebben ook nog een bonus slaap ergens.
Nee, ja. Je hebt 4 slaapfasen en 2 daarvan zijn licht, 2 daarvan zijn diep. En je hebt de remslaap. Hè. Dus je hebt de non-remslaap, dat zijn die 4 fasen. En je hebt de remslaap, dat is dan de remslaap, de rapid eye movement. Dan is alles compleet ontspannen, behalve je oogspieren. Die gaan een beetje heen en weer van links naar rechts. En het lijkt erop dat diepe slaap vooral heel erg relevant is bij het consolideren van herinneringen. Het herstellende vermogen van je energie om de volgende dag weer goed cognitief te kunnen presteren. En remslaap is bijvoorbeeld de fase waarin je het meeste droomt. Dus dat heeft ook wel weer met verwerking te maken van de dingen die op de dag zijn gebeurd. Dus in die zin zorgt remslaap voor geheugenvorming. Dat is gek, dat je moet slapen om iets te onthouden. En dat zit hem niet alleen in de dingen die je uit je hoofd leert voor een tentamen. Natuurlijk moet je goed slapen voor een tentamen, want dan is je geheugen het meest optimaal. Maar geheugen zit hem ook in motoriek. Dus als jij een voetballer bent en je wilt bepaalde manoeuvres of bewegingen goed consolideren in je motorieke geheugen, dan is goede slaap daar ook belangrijk voor. Dus slaap heeft heel veel functies die we niet kennen, waaronder het genezen van vermoeidheid. Maar ook het consolideren van geheugen, het verwerken. En het, ja, het schoonmaken van de zenuwvezels die je nodig hebt om de volgende dag weer te presteren.
Ja, oké. Okay. Hey, en als we kijken, want ik had de vraag genoteerd, wat zijn de grootste stoorfactoren bij slaap? Wat zijn, denk jij, de meest voorkomende oorzaken dat de mens nu gemiddeld minder goed slaapt nowadays, dus hedendaags?
Dan vroeger.
Ja, dan vroeger.
Die telefoon.
Ah ja. Ja.
Ja,
sorry dat we je last vallen. Dus daarom zet je telefoon even uit en luister via Spotify. Dat kan ook. Hey, sorry dat ik deze aflevering eventjes onderbreek. Maar hij wordt mede mogelijk gemaakt door MyProtein. Weet je wel? Van die Alpha Pre-Workout. Het meest populaire product binnen de community. Wil je daar nou nog een lekkere kortingscode voor? Staat die natuurlijk in de Sportpoeder app of op sportpoeder.nl. En ik zou zeggen, probeer hem een keertje. Want ja, een van de beste doseringen op de markt. En ik zou zeggen, kijk lekker verder en geniet van deze aflevering.
Ja, een paar miljoen jaar doen we het goed met het dag-nachtritme op basis van de zon. Dus ja, op een gegeven moment werd het donker. Ja, vuur was er misschien, maar lampjes had je al helemaal niet. Dus je ging gewoon slapen rond een uur of 8, 9 s'avonds, want dan was het echt wel donker. En dan sliep je tot 4, 5 uur 's nachts en dan daarna werd het een beetje licht. Blijkt ook dat de slaapfases het best zijn als je slaapt rond middernacht, dat middernacht midden op de nacht is.
Ja.
En tegenwoordig schuift dat al opzij. Hè? Dus het is heel gebruik in onze maatschappij om 's avonds nog een heel dagdeel te hebben waarin je allerlei nuttige en minder nuttige dingen doet. Mm-hmm. Dus we hebben er in ieder geval voor gezorgd dat we door de aanwezigheid van licht en beeldschermen heel erg lang wakker kunnen blijven. En vaak doen we dat tot op het moment dat jouw lichaam aangeeft, oké, nu ben ik klaar, nu ben ik moe, nu wil ik slapen. Maar dat is vaak te laat. En dan slaap je toch minder dan je eigenlijke behoefte is. En we hebben dus het gebruikelijk gemaakt dat je 's nachts slaapt, van 12 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends, of een beetje uurtjes ervoor of daarna. Ja,
het ritme is aangepast aan de hand van de 24 uur.
Ja, niet aan de hand van ons biologische ritme of ons organisme, maar aan de hand van onze rituelen en gebruiken en wat we. En ik denk dat het scherm ervoor gezorgd heeft dat je nog veel meer te doen hebt. De minuten dat je je verveelt en dat je misschien wel had besloten, nu ga ik lekker naar bed. En dat het licht er bijvoorbeeld ook voor zorgt dat je veel later pas melatonine gaat maken dan je eigenlijk zou willen. Dus ik denk dit was voor de smartphone, de televisie was hier ook al een bijdrage aan.
Ja.
Dus ik denk dat het licht, televisie.
Gewoon kunstmatig licht.
Kunstmatig licht.
Niet van kaarsen of vuur. Gewoon,
ervoor zorgt dat je gewoon steeds later naar bed gaat en daar verder Omdat 's avonds nu ook een dagdeel is geworden dat we van alles doen, bepaalt bijvoorbeeld ook dat je 's avonds nog gaat sporten.
Ja.
Of dat je, hè, het een of andere bizarre manier hebben we ervoor gezorgd dat onze avondmaaltijd de grootste maaltijd van de dag is.
Ja, dan krijg je de grootste insulinepiek.
Hoezo is dat? Waarom is dat de grootste maaltijd van de dag geworden? Dat is in onze maatschappij standaard geworden. Ik weet niet zo goed waarom. En bij sommige mensen schuift dat op naar 7 uur, naar 8 uur 's avonds. Ja, ik ben soms pas 7, 8 uur 's avonds thuis. Dan ga ik nog een uitgebreide maaltijd naar binnen werken. Dat is voor de slaap ook niet optimaal.
Nee.
En alcohol is natuurlijk ook een redelijk bekende versnapering geworden. Nou, als er iets is wat destructief is voor je slaapfases, dan is dat alcohol.
Ja.
En koffie. Dus er zijn denk ik heel veel factoren.
Gewoon überhaupt cafeïne. Ja, zit hier met cafeïne. een half liter Monster met een potje aspartaan. Lekker. Ja. Nee, ja. Cafeïne niet na 3 uur 's middags, jongens. Dat is de regel. En het is nu 6:10, dus...
Ochtend. Je wordt net wakker.
Het is eigenlijk 's morgens inderdaad. We zitten zo vroeg met iedereen. Ja. Oké. Ben ik het helemaal mee eens. Kan ik me ook in herkennen. Het zou eigenlijk misschien makkelijker zijn als we gewoon met onze baas afspreken. Van, joh, ik ga voortaan gewoon om 9 uur 's avonds slapen. En ik word om 5 uur wakker. En dan ga je gewoon rustig gaan naar je werk toe. En dan kan je gewoon 's middags om 4, 5 uur gaan sporten.
Ja.
En daarna ga je eten. En dan ga je gewoon weer naar je bed toe wanneer het donker wordt. Maar ja, we hebben zo'n economie gecreëerd dat dat eigenlijk niet gaat.
Ja.
Blijft constant doorgaan. Oké, je had het net toevallig over melatonine, want dat was een van de volgende punten die ik wilde aankaarten.
Ja.
Een kleine shout-out naar een vriend van me, Tom. Die heeft de laatste tijd best wel moeite gehad met slapen. Is geen gym rat, maar die heeft een heel pakket aan supplementen genomen. Dus die had ashwagandha, melatonine, magnesium, het hele pakket om beter te slapen. Nou, het gaat al iets beter, want hij trackt het met zijn smartwatch, met diep slaap en remslaap. Maar wat zijn er supplementen die echt bijdragen aan slaap, voor zover jij weet?
Heel veel, een heel klein beetje. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon heel erg goed naar slaaphygiëne, zo noemen we dat dan, kijkt. Dus dat wil zeggen al die
prikkels
en leefstijlfactoren, rituelen gebruiken die ervoor zorgen dat je minder goed slaapt. Laat sporten, laat grote maaltijden, koffie, alcohol, lang licht en schermen. Nog te actief zijn met je brein vlak voordat je gaat slapen. En supplementen, er zijn supplementen die behulpzaam kunnen zijn bij het goed slapen, maar eigenlijk los je dan iets op wat eigenlijk in jouw gedrag opgelost zou moeten worden.
Ja, dus volledig mee eens inderdaad. Ja,
dus daar moet je eigenlijk eerst naar kijken. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, ik weet dat het niet goed is, maar lukt mij niet om het anders te doen. Of dan moet ik zo fundamenteel mijn dagritme of mijn daginrichting anders doen. Dat gaat niet samen met werk, privé, familie, whatever. Dan zijn er wel wat supplementen die kunnen helpen. Er zijn natuurlijk ook medicijnen. Medicijnen die de slaap stimuleren, GABA-receptoragonisten, zijn ook heel erg goed in het slopen van je slaaparchitectuur. Dus je slaapt, maar je slaapt niet. Als ik jou met een honkbalknuppel neersla en jij wordt na een paar uur wakker, dan ben je ook oud geweest. Maar ik kan niet zeggen dat je een goede slaap stadium met alle fases en remslaap heb.
Zou je dat kunnen vergelijken met alcohol eigenlijk?
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde effect,
toch? Zeker.
Dus nou, voortaan als je alcohol drinkt, kan je jezelf net zo goed voor je kop slaan in een honkbalknul.
Er zijn mensen die zo'n slaaptracker dragen. Daar is ook wel literatuur naar dat de slaaparchitectuur door alcohol heel erg verstoord raakt. En dat gebeurt ook als jij niet denkt dat dat zo was.
Ja, ik heb soms ook inderdaad na zo'n avondje dat ik echt het gevoel dat ik overreden ben door een truck. En ik word dan wel voor mijn gevoel enigszins uitgerust wakker. Maar
in, je slaapt oppervlakkiger, je hebt veel minder diepe slapen, je komt er makkelijker uit.
Ja.
Ja, dus het helpt niet. En cafeïne geldt ook een beetje zoiets. Dat houdt je ook wakkerder en verstoort je slaapkwaliteit. Ook in mensen, inclusief mezelf, die vinden dat dat niet merkbaar is. Ik vind het lekker om 's avonds laat nog een bakje te doen. Want ja, ik slaap toch wel prima. Maar ook voor die mensen geldt dat de slaapkwaliteit er minder van wordt. Dus ik moet noodgedwongen af en toe dan toch maar dat bakje overslaan. Dus wat helpt wel? Ja, dus medicatie uit den boze, tenzij het echt niet anders kan. Hè. Dus moet een tijdelijke fix zou het wel kunnen zijn. En er zijn wel wat medicijnen die veel meer die slaaparchitectuur intact laten. En daar dus wel wat kunnen helpen, zoals mirtazapine of trazodon. Dat lijkt wel een beetje in opmars te komen, beïnvloeden de slaap minder negatief, maar helpen wel om in slaap te komen. Allemaal op doktersrecept, zeker niet de eerste lijn aanpak die je
wil. Niet bij de kruidvat halen in ieder geval, nee, jongens.
Misschien, nou, in ieder geval niet de kruidvat van Nederland.
Misschien in Thailand. Dan kopen ze ook allemaal rare dingen in de shop. Vet. Ja.
En welke supplementen helpen nou? Nou ja, magnesium hebben we het in een andere podcast al even over gehad. Dat lijkt een kleine positieve bijdrage te kunnen hebben. Dus dat is gunstig. En melatonine is ons eigen slaapverwekkende hormoon.
Ja, want daar wilde ik het nog eventjes over hebben. Ja. Want wij hebben met dokter Slaap, ik weet niet of je die kent, Marij van der Laar. Daar hebben we toen ook een keertje podcast over gehad. Ik denk een halfjaartje, een jaar geleden bijna alweer. En daar ging het ook over melatonine. En dat er eigenlijk een collectief van huisartsen was die het uit het schap wilde halen. Dat het terug naar de apotheek moest. Omdat het eigenlijk voor te veel mensen te toegankelijk was. En dat dat enigszins je slaapritme enigszins verpest. Zou je kunnen uitleggen waar dat misschien vandaan komt en wat de risico's daarvan zijn?
Ja. Nou ja, melatonine is het hormoon dat je gaat maken op het moment dat jouw brein registreert dat het licht afneemt. Hè. Dus dat heeft terug naar dat prehistorische verhaal. Normaal gesproken, als licht uitgaat, ga je slaaphormoon maken. Melatonine komt uit de pijnappelklier, zit in je hersenen. En dat geeft dat slaperige gevoel in je ogen. En dat signaleert aan je lichaam en sommige hormonale processen. Het is mooi zo. Het is tijd om naar bed te gaan.
Dus even, sorry dat ik je onderbreek, maar dus telefoon weg wanneer stel dat je
dat melatonine blokkeert de productie van melatonine.
Oké, nou, duidelijk.
Melatonine is dus om die reden interessant geworden als medicijn, want het is gewoon een hormoon. Maar om mij niet helemaal bekende redenen is zijn lage doseringen dus wel vrij verkrijgbaar zonder recept. En het wetenschappelijk onderzoek dat ernaar gedaan heeft vooral gekeken naar jetlag en diensten. En als je melatonine gebruikt om, als je in een andere tijdzone zit of als je dienst doet wat bijna op hetzelfde neerkomt, je lichaam een signaal helpt te geven van hé, maar het is nu hier in bij mij wel 8 uur 's avonds, dus het wordt tijd voor het proces om te gaan slapen. Daar lijkt melatonine best een positieve invloed op te kunnen hebben. Maar dat gebruik je natuurlijk als overbrugging voor een korte periode. Dan hebben we het ook wel over hogere doseringen, 1, 2, soms 5 milligram. Dus daar is de literatuur best positief over. Er is ook vergelijkend onderzoek gedaan naar melatonine versus slaapmedicatie. En dan kan je zeggen, ja, het is inderdaad beter voor je slaapkwaliteit om melatonine te gebruiken en geen temazepam. Maar het is wel minder effectief. Maar er zijn studies gedaan die hebben gezegd, ja, kijk nou, melatonine werkt ook. Maar het is in ieder geval niet zo schadelijk als benzodiazepine, die slaappillen. Alleen wat gebeurt er nou als je het in schap legt? Dan wordt het te makkelijk gebruikt door veel mensen.
Aha.
En dan kan je er een soort van afhankelijkheid van krijgen, waardoor je altijd maar die melatonine neemt, het misschien niet op de juiste manier gebruikt, of te hoge doseringen gebruikt, of juist te lage doseringen. En dan gaat het averechts werken.
Ja, dan gaan ze het juist misschien de grens nog verder leggen. Ja. Dus dat ze dan in plaats van 6 uur gaan ze 4 uur slapen met melatonine.
Ja.
En dat ze dan denken, oh ja, ik word wel uitgerust wakker.
Ja, en het is een hormoon dat de slaap regelt, maar het is niet alsof het een zaligmakend hormoon is. Dus het helpt een klein beetje voor sommige mensen in bepaalde omstandigheden, maar het is ook weer niet een allesomvattend. En sommige mensen gaan dan overdrijven, steeds meer nemen.
Ja, oké.
Daarom is het denk ik verstandiger als dat gereguleerd wordt. Alleen moet je je wel afvragen, heeft de zorg daar wel heel veel zin in om al die slaapproblemen om. Kijk, als je slecht slaapt of moeilijk in slaap komt en je wil een keer een lage dosis melatonine proberen, ja, dan vind ik dat je die vrijheid best kan nemen. En als dat voor jou heel goed werkt, ja, dan kan je dat best af en toe gebruiken. Ja. Veel beter dan heel veel andere alternatieven. Maar het liefst doe je het zonder. En dat is denk ik de boodschap van huisartsen. Die willen dat mensen gewoon hun gedrag aan gaan passen.
Ja.
En niet naar supplementen ingrijpen. Wat misschien op de lange termijn juist weer averechts effecten kan hebben.
Ja, duidelijk. Dan hebben we dat in ieder geval nu kort gesloten. Want dat was voor mij ook alweer eventjes geleden dat we dat besproken hadden. Maar ik begrijp nu wat je ermee bedoelt. Ja. Dat het eigenlijk meer voor mensen hun eigen bestwil is. Dat ze het eigenlijk het liefst willen reduceren. Dat mensen gewoon hun gedrag moeten aanpassen.
Ja, precies. Want daar zit het heel vaak.
Ja. Dus voor de gymmers die luisteren, probeer nou s'avonds gewoon lekker voor die of geen pre of gewoon geen cafeïne meer te nemen. Geen Monster, geen pre-workout met weet ik van wat allemaal.
Ga bij kaarslicht een boekje lezen het laatste uur dat je gaat slapen.
Ja, dat is ook een goede tip inderdaad. Of als je per se pre-workout moet nemen, neem dan eentje zonder stimulanten, dus eentje zonder cafeïne. Als je echt niet zonder kan, dat je dan dat doet. Even om het op mezelf te betrekken. We hebben een nieuwe bloedwaardetest gedaan. Dat is niet positief voor mij uitgevallen, jongens. Mijn test is crash test levels. Maar ik zei ook tegen tegen jou van, ik heb de laatste tijd toch wel heel erg gehad dat ik dacht, ja, ik slaap eigenlijk toch wel kut. En ik had toen laatst, omdat ik ben begonnen met droog trainen, dacht ik toch van, ja, mijn slaap moet wel echt verbeteren, want anders blijft er niks meer van me over. Dus ik ben toen weer begonnen met ashwagandha en melatonine. Dus ik gebruik nu ashwagandha en melatonine. S'avonds 1 spreetje voor het slapen gaan. Als ik zeg, ik wil een diepe slaap hebben, want ik hoef geen wekker te zetten, dan doe ik er 2. Ik weet de dosering niet per se uit mijn hoofd. Maar is dat bij wijze van spreken veilig voor mij om dat te consumeren op die dosering? En dat ik elke avond voor slapen ga.
Welke dosering? Maar dat weet je dus niet.
Kan ik eventjes voor je opzoeken? Daar kan ik achter komen. Maar het is meer, zeg maar. Kijk, het zijn geen gevaarlijk hoge doseringen, want het is gewoon een supplement. Ja. En er staat op 2 spreetjes, maar ik doe er 1. Dat vind ik al genoeg. Maar het is meer in de zin van, kan je dat op lange termijn gebruiken? Of zeg je van eigenlijk het liefst niet te lang achter elkaar?
Ja, dat laatste. Kijk, voor ashwagandha weten we niet zo heel goed of dat schadelijk is als je het langdurig gebruikt. Waarschijnlijk zal dat allemaal hartstikke meevallen. En voor melatonine geldt dat eigenlijk ook wel. Maar ja, ook voor jou geldt, ga terug naar de basis. En wat is nou de reden dat je minder goed slaapt? Kan je daar een oorzaak voor aanwijzen?
Caffeine.
Zit jij niet veel te laat nog podcasts te maken bijvoorbeeld?
Ja jongens, ik doe het voor de community. Ik heb het opgezocht, het is 0,5 milligram per spray.
Oké, dus. Nou, dat is niet heel weinig of zo. Meestal ligt 0,1, 0,2, soms 0,5 milligram in het schap. In de VS heb je makkelijk 5 of zelfs 10 milligram. Dan is het echt alsof je... voor nachtdienst ik nam vaak dan in de week voor mijn nachtdienst begon ik ermee. Dat ik even ging wennen aan de... Want er zit meer melatonine in die je zelf zou maken. En dan in mijn nachtdienst ging ik ermee door. En dan als ik uit de nachtdienst kwam, ging ik weer even terug tot ik gereset was. En voor mij werkte dat heel goed. Maar dat is eigenlijk ook de enige legitieme goede reden om melatonine te gebruiken. En dan haalde ik de medicatie uit.
Jij weet ook hoe je het moet gebruiken. Ja, dat is ook het verschil. Want heel veel mensen denken, oh, melatonine goed voor mijn slaap. Of ik slaap niet goed, dus ik ga dat gebruiken. Alleen het is echt puur gewoon voor je ritme. Dat het daarvoor is.
Ja, en als alles je hebt alles aangepast, je hebt je best gedaan. Er is bijna niks meer wat je kan optimaliseren. En je hebt dan nog steeds moeite met inslapen. Dan zou ik weinig moeite hebben als je dat gaat proberen. Ja. En als dat iets positiefs bijdraagt. En je zegt, ik slaap echt fundamenteel beter met melatonine. Go for it.
Ik moet gewoon even slaap resetten. Ik heb altijd al gezegd, van ik slaap makkelijk 8 à 9 uur per nacht. Alleen de laatste tijd was het gewoon echt maar 6 uur. En het is nu wel, nu ik dat neem, word ik wel sneller moe. En denk ik sneller van, oké, telefoon wegleggen, want we zijn nu bezig. Maar het is allebei. Het is ik gebruik inderdaad die supplementatie daarvoor. Maar het is ook het gedrag aanpassen. Dus weer eerder die telefoon wegleggen en echt die 8 uur per nacht slaap aan tikken. Dus duidelijk. Zoals ik al zei, melatonine hebben we het uitgebreid over gehad. Dankjewel daarvoor, omdat we dat hebben besproken. Dan nog een ander supplement, wat de laatste tijd door het RIVM was aangedragen. Ashwagandha. Ja. Ben je daarmee bekend? Of heb je het voorbij zien komen?
De van het RIVM, dat ben ik bedoel, ja.
Ja, en zijn er ook, want nou ja, voor zover ik weet, gaan we even terug in de tijd. We hebben ooit een video op ons YouTube-kanaal gepost, dat was nog voordat we met jouw dingen opnamen, met JW als reactieartikel over ashwagandha. Want dat ging toen over Boos, die had toen ook iets met ashwagandha gedaan. Dat mensen daar zelfs dood aan konden gaan. En er was 1 gedupeerde mevrouw, was heel vervelend. Die had uiteindelijk leverproblemen daarvan gekregen.
Ja, maar daar ging het ook over.
Dat was toen inderdaad waar we het over hebben gehad. Alleen toen kwam het RIVM volgens mij een paar weken geleden met een artikel over dat ashwagandha tussen de lethal supplements zou zitten. Dus dat gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Maar zoals als hij checkt, was het toen het probleem. Dus dat je een bepaald levergen bij je draagt, waardoor het dus gevaarlijk kan zijn. Ja. Does that ring a bell?
Nee, ik weet niet welk gen dat dan is.
Dat schijnt heel uniek te zijn.
Ja. Nee, volgens mij werkt het zo dat glutathion is een van die stoffen in de lever die ervoor zorgt dat vrije zuurstofradicalen afgevoerd worden. Dus dat is een manier waarop je leverschade kan voorkomen. En daar heeft ashwagandha bij sommige mensen een wat grotere invloed op. En dat kan ertoe leiden dat bij een enkele in de zoveel gebruikers er levertoxiciteit ontstaat. En de case reports van mensen die echt tot aan geelzucht aan toe bij ashwagandha bij het ziekenhuis komen, die zijn al van langer geleden. Dus die RIVM die maakt de melding nu omdat het een bepaald aantal bereikt. Dat ze zeggen, goh, hier moeten we wel op letten. En dat is nou een heel mooi voorbeeld van waarom het soms toch misgaat in supplementenonderzoek. Ze hebben best wel veel verschillende studies gedaan naar ashwagandha. waaruit blijkt dat het inderdaad redelijk consistent het stressniveau verlaagt. Daarmee de slaap kan verbeteren en ook zelfs de testosteronproductie kan verbeteren.
Waarschijnlijk betere slaap.
Ja. Dus de vraag is een beetje welke van die drie. Maar ik denk eigenlijk dat het de slaap verbetert en daardoor cortisol en of misschien wel meer stress verlaagt. En daardoor
wordt dat heel erg neergezet als een natuurlijke testbooster. Maar ik zeg ook altijd.
Maar dat is met gevolg van.
Ja. Precies.
En als je die studies op elkaar legt, dan hebben we het over een paar honderd mensen. En dan ga je dus zo'n supplement de wereld inslingeren. En dan wordt het ineens door miljoenen mensen gebruikt wereldwijd. En ja, dan kom je wel eens dingen tegen. Nou ja, nu heb je dat met medicijnen ook. Maar medicijnen worden over het algemeen onder tienduizenden mensen getest. Ja. Voordat ze op de markt komen en niet onder een paar honderd. Aan de andere kant, ter verdediging van ashwagandha, vind ik wel, weet je, er zijn heel veel mensen die het gebruiken. En als het onder een hele enkeling een ernstige reactie kan veroorzaken. Ja, zo werkt dat soms nou eenmaal met supplementen en met medicatie. Dat af en toe gaat het mis bij een enkele uitzondering. Maar dat wil niet zeggen dat het hele supplement maar gedisqualificeerd moet worden om die reden. Vandaar meer de waarschuwing. Van als je dit supplement gebruikt, weet dat het misschien iets met je leven kan doen. Mocht je ooit een keer wakker worden met gele ogen, dan wordt het misschien tijd om eens even bij de huisarts te melden en met de ashwagandha te stoppen.
Ja, dat is dan ook weer. Kijk, dan komen we ook weer terug bij het principe wat we al eerder hebben aangekaart. Over de vorige podcast die we over supplementen hebben opgenomen. Dat het natuurlijk wel is van, kijk, supplementen zijn prima voor mensen met een goede gezondheid. Alleen, ja, blijkbaar zitten er dus een enkeling mensen tussen die dus niet de optimale gezondheid hebben, maar dan precies bij ashwagandha zo erop reageren, omdat hun lever dat niet aan kan.
Ja. Nou, dat heb je natuurlijk met ibuprofen ook. Ibuprofen is een, moet je zeker niet als snoepjes nemen, maar het is een effectieve pijnstiller voor sommige mensen met slijtage van de gewrichten of hoofdpijn. Ja, een enkeling kan een nierfaal op ontwikkelen of kan helemaal vol zitten met galbulten de volgende dag. Dat niks is 100% veilig. Dus ook ashwagandha niet.
Ja, oké. Okay. Ashwagandha verder. Een persoonlijke tip. Neem het voor het slaapgaan. Vorig jaar heb ik het gewoon bij het ontbijt genomen. En mijn creatine, weet je wel, wat je altijd natuurlijk moet nemen. Je magnesium. Alleen ik werd daar heel emotieloos van. Omdat je dus... kan dat kloppen dat dat gebeurt?
Als jij het zegt.
Nou ja, dat zijn vaak de bijwerkingen die worden aangegeven. Je kan er heel num van worden, omdat je minder de highs en de lows hebt, omdat het dus je cortisol verlaagt.
Een soort antidepressieve manier.
Of een pro-depressieve. Zo werkte het voor mij. Nee, geitje. Maar in ieder geval, sinds dat ik dat nu doe, heb ik dat niet meer. Dus neem het gewoon voor het slaapgaan. Ook een tip van Wesley trouwens. Want dat was trouwens gebaseerd over dat melatonine. Dat was een kijkersvraag. Omdat we toen een keertje een podcast hadden besproken. En Wesley gebruikt dus best wel vaak melatonine. Maar toch wel vaak volgens mij hoge doseringen wanneer hij dus in het buitenland is voor een wedstrijd.
Grote jongen, hè?
Ja, grote jongen inderdaad. En ook natuurlijk vanwege zijn ritme. Dat ook zijn slaap moet ook optimaal zijn. Dus Oké. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wilde toch nog één dingetje vragen in het kader van slaap. Omdat dat ook steeds populairder wordt.
CBD
inderdaad. Ja, het kan in de vorm van olie. Mensen kunnen wietje roken. Wat voor positieve invloed kan CBD-olie op je slaap hebben? Of misschien zelfs negatief?
Nee, ja. Met THC is niet positief op je slaap. Maar zonder THC, dus alleen de cannabidiol. Daar zijn ook best wel wat kleine studies van die daar redelijk optimistisch over zijn. Over dat het de slapen bevordert. Zonder dat het de slaapkwaliteit negatief beïnvloedt. Dus die twee dingen gaan echt niet altijd hand in hand. Maar bij CBD lijkt dat voorzichtig wel positief te zijn. Dus CBD zou je zeker ook kunnen proberen. Ook daarvoor geldt, net als magnesium en melatonine, het is voor een klein deel een beetje effectief. Misschien voor een nog kleiner deel heel erg effectief. Maar is betrekkelijk veilig ook om dat te gebruiken. Is ook over de counter verkrijgbaar, hè, zonder THC. Dus daar kan ik wel beamen.
Dus als mensen dan... Want ik heb bijvoorbeeld, als ik dan even kijk naar mijn vriendengroep, ik heb een gedeelte dat rookt THC, om maar zo te zeggen. En ze hebben het vaak over even een CBD'tje roken. Als mensen dan een jointje willen roken, afhankelijk van of het THC of CBD is, voor slaap zou je dan beter kunnen zeggen een CBD'tje roken.
Als dat kan, als je alleen CBD kan roken.
Ja, dat kan. Dat ruikt niet lekker, maar het kan wel.
Hoe zeker ben je van de kwaliteit? Moet je
dat is een ander punt inderdaad. Dat dan ook. Scratch the question dan maar, zou ik zeggen. Even kijken. Ik had nog één vraagje die ik wilde stellen in het kader van CBD. Even denken. ja, qua positieve invloed op slaap. Zijn er nog andere dingen qua slaap waarvan jij zegt van dat zijn toch wel dingen waarvan ik zeg buiten gedrag natuurlijk. En supplementatie, dat je zegt van ja, dit is...
Volgens mij hebben we ze allemaal gehad.
Oké. Oh, de vraag schiet mij te binnen. Ja, ik ga het niet promoten, maar ik zie steeds meer... je ziet nu een beetje de overgang bij de jeugd. Dat is misschien een heel ander onderwerp, maar dat is toch ook wel slaap. Is toch ook wel vaak iets belangrijks waar je van herstelt. Dat de jeugd overstapt van alcohol naar drugs. Dat ze bijvoorbeeld ecstasy gebruiken. En dat ze daardoor vaak plafonddienst hebben. Wij praten vaak binnen de community met plafonddienst over pre-workout, waardoor je dan niet kan slapen omdat de cafeïne in zit. Maar heel veel mensen hebben ook vaak plafonddienst doordat ze ecstasy hebben gebruikt of andere middelen waar NDMA zit volgens mij. Ja, ik ben geen drugsexpert, maar heel vaak zie ik dus mensen die gebruiken dan en ashwagandha en melatonine en CBD-olie. Is dat positief bevorderlijk voor je slaap nadat je dat gebruikt hebt? Of zeg je van je kan beter de plafonddienst uitzetten en helemaal...
Ja, of gewoon die ecstasy niet gebruiken. Ja,
je hoort de dokter het zeggen.
Het is een beetje alsof je, oké, als ik met mijn hoofd tegen de muur stoot, dan doet het pijn. Kan het helpen als ik er alvast een pleister op doe?
Ja, oké. Nee, duidelijk. Maar laat ik het zo zeggen, heeft het een nog schadelijker effect dan dat bijvoorbeeld ecstasy normaal al heeft?
Dat denk ik niet, maar dat weet ik niet precies.
Oké, nou ja, dan kunnen we afsluiten door gewoon geen van dat soort middelen te gebruiken. Ja. Oké, nou, dit was een relatief korte podcast vergeleken met de Bijbels die wij normaal altijd doen. Maar slapen op een gegeven moment heb je het er ook al over gehad. Nou ja, Diederik, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en expertise. Volg Diederik op de Android Health Clinic op Instagram eventjes. Vergeet geen like achter te laten, op de abonneerklik te klikken. Laat de reacties weten wat je de volgende keer besproken wil hebben. En vergeet geen 5 sterren achter te laten als je via Spotify aan het luisteren bent. En mocht je dit nou overdag luisteren, vergeet vanavond nou niet eventjes op tijd je telefoon weg te leggen en geen cafeïne in te nemen voor het sporten. En een goede dag nog verder. Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes MyProtein bedanken voor het mede mogelijk maken van deze content. Want daardoor kunnen wij deze content voor jullie gratis blijven aanbieden. Wil je er nou bestellen, kan dat natuurlijk via de Sportpoeder app of via sportpoeder.nl. Dan kan je bijvoorbeeld de community's favoriet, de Alpha Pre-Workout scoren. En een goede dag nog verder.
Al mijn mensen worden fit. Full body of gesplit. Sportpoeder is lit.